Efeze 1 vanaf vers 15. Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in de Heer Jezus dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen, houd niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Namelijk, verlicht de ogen uw verstands, opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen en welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven naar de werking der sterkte zijner macht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen en heeft hem der gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen, welke zijn lichaam is en de vervulling desgenen die alles in allen vervult. Tot zover. Nadat de apostel tot en met vers 14 van dit hoofdstuk in het algemeen gesproken heeft over de zegeningen die wij als gelovigen in Christus en zelfs in de hemel hebben ontvangen, gaat de apostel in dit schriftgedeelte vanaf vers 15 eerst in gebed, tamelijk demonstratief uiteraard. En hij bidt daar inderdaad natuurlijk primair voor de Efeziërs, maar in het algemeen voor de gelovigen. En de inhoud van zijn gebed wordt best samengevat in vers 17, waar hij zegt: opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Waarna hij vervolgens deze gedachtegang toelicht. Waar het om gaat namelijk, is dat wij als gelovigen weliswaar in het algemeen natuurlijk zouden weten met welke geestelijke zegeningen wij gezegend zijn. Maar het gaat uiteindelijk om de oorzaak, de wezenlijke oorzaak van al deze zegeningen. Want eigenlijk is het zo dat het voldoende zou moeten zijn om te zeggen dat wij gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen in Christus. En meer specifiek dan in de hemel. Maar het zou voldoende moeten zijn. De grote gedachte die wij in de voorgaande verzen tegenkwamen, die wordt hier benadrukt. De gedachte namelijk dat geheel onze positie, onze zaligheid, onze zegeningen, wat voor termen er maar voor staan, dat geheel onze zaligheid vast ligt in de tegenwoordige positie van Christus. In werkelijkheid gaat het er niet om dat wij het een en ander van de Heer en in Christus dus ontvangen hebben. Waar het werkelijk om gaat, en waar het werkelijk heel fundamenteel om gaat, is dat wij deel hebben gekregen aan de positie en daarmee aan de erfenis, of meer in het algemeen aan de zegeningen die Christus zelf ontvangen heeft. Want hoe dan ook, we hebben dat in het verleden natuurlijk ook gezien, deze zegeningen die genoemd werden en opgesomd werden, zijn weliswaar de onze, maar dat is alleen zo omdat het de zegeningen zijn, fundamenteel, van de Heer Jezus Christus zelf. En daar waar wij aan hem deel hebben gekregen, hebben wij deel gekregen aan zijn zegeningen. Zoals we gezien hebben, hij was degene die uitverkoren was voor de nederwerping der wereld. Hij was tevoren verordineerd tot zo'n stelling, en hoe het maar heten mag. Hij is begenadigd geworden. Hij heeft verlossing ontvangen, en hoe dat allemaal maar heten mag. Want dat geldt voor het hele rijk. En waar wij aan deze, waar wij dezezelfde zegeningen ontvangen hebben, is dat niet op onze persoonlijke titel, maar is dat omdat wij nou eenmaal vereenzelvigd worden of geïdentificeerd worden met Christus. Dat is de gedachtegang. Dat wordt later ook wat plastischer uiteengezet, met name in de laatste verse van dit hoofdstuk, dat we zojuist gelezen hebben, waar gewoon gezegd wordt dat de gemeente beschouwd moet worden als het lichaam van Christus. En daarmee is eigenlijk voldoende gezegd. Want de gedachte is dus dat waarbij één levend organisme, één lichaam dus, één levend organisme vormen met Christus zelf, hebben wij uiteraard deel aan hem. En de uitdrukkingen, ja, daar kan ik ook niet helpen. Dit zijn nou eenmaal de Bijbelse uitdrukkingen. Ik had eigenlijk moeten zeggen, waar wij één plant geworden zijn met Christus, want dan citeer ik Romeinen 6. Waar wij één plant, maar dat betekent ook lichaam of levend organisme, waar wij één plant met hem geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, kortom, waar we met hem gestorven zijn, daar zijn we ook één plant met hem in de gelijkmaking zijn er opstanding, is de gedachte. Dus wij zijn met Christus opgewekt. Dus min of meer de verplichting hebben, de morele plicht, hè, een schuldenaar zijn om niet te leven vanuit ons eigen oude natuur, maar inderdaad te leven in onderwerping aan de geest die nou eenmaal in ons is. Dat wil zeggen ons beschikbaar te stellen voor het werk van de geest. En waar de geest ons in de eerste plaats zou leiden in heel de waarheid, en waar de geest ons zou bekendmaken de dingen die ons door God geschonken zijn, betekent het dat het eerste wat wij zouden doen nadat wij tot geloof gekomen zijn, is die Bijbel tot ons nemen. Nee, niet lezen. Onderzoeken. Dat is wat de schrift er zelf van zegt. Dat woord ons eigen maken. Opdat we hem en zijn werk zouden leren kennen. Opdat we daarin zouden groeien, zal ik maar zeggen. Dat is de bedoeling. Of met een wat andere taal gebruikt. Wij zouden ons namelijk voeden met dit woord Gods. En moeilijker is het niet. Het brood des levens. En waar wij onze harten vullen met dit woord, zal dat woord inderdaad zo zonder meer zijn werk in ons doen. En zullen wij opwassen in de genade, zullen we opwassen in kennis en hoe het allemaal maar heten mag. Dat is een heel praktische aangelegenheid. En dan zegt vers 13, want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Dat wil zeggen, je kunt wel naar het vlees leven vanuit die oude mens, maar die gaat toch dood. Dat leidt tot niks. Valt geen eer aan te behalen, dat is maar een tijdelijke zaak. Ik heb dus nagevraagd aan Jacobus, die zei, nou het is eigenlijk, die oude mens is eigenlijk niet eens Adam, het is eigenlijk alleen maar Ad. Die is te moeilijk. Nee, staat er. Dat Ad, de eerste twee letters van de naam Adam, dat zijn er drie overigens dan, maar de eerste twee letters daarvan, die betekenen een damp. Staat ook in Genesis. Er staat, in Genesis er staat dat er eerst een damp opgegaan was uit de aarde, waardoor allerlei planten tot groei kwamen. En daarna formeerde de mens. Formeerde God de mens, Adam. Uit de stof der aardebodem. En die ging toen de aarde bebouwen. Staat er echt zo. Eerst een damp en toen de mens. Eerst Ad en toen Adam. En Jacobus zegt, nou, de mens is eigenlijk niet veel meer dan een damp. Lees het maar na. Jacobus 4, geloof ik. Dus een mens is niet veel meer dan een damp. Die is er even, maar die is nogal ongrijpbaar en heeft ook geen vaste vorm en is zeker niet tastbaar. En die gaat zo weer voorbij. Dat is wat het is, de natuurlijke mens. Het leidt tot niets. En dus zegt Paulus, indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest leeft, want daar gaat het om, zo zult gij de werkingen des lichaams doden. Ik lees hem in omgekeerde volgorde, maar het is wel wat er staat. Indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Wij zouden namelijk uit de geest leven. Niet de oude mens bestrijden zozeer, maar gewoon uit de geest leven. Ons voeden met dit woord Gods, ons overgeven daarmee aan het werk Gods, enzovoorts. En dat brengt leven over de dood heen. Dat loopt niet uit in het sterven in de eerste helft van vers 13, maar het loopt uit op leven in eeuwigheid in elk geval. Dat wil zeggen dat wij in ons leven, als kinderen Gods, dat wij in ons leven ons kunnen bezighouden, onze dagen, onze tijd kunnen vullen, zelfs met eeuwige dingen. Nou ja, met de woorden van 1 Korinthe 3 dan maar, wij kunnen bouwen aan dingen die nooit weer in elkaar zullen storten, zal ik maar zeggen. Dingen die blijven. Een betere carrière kun je toch niet denken. En die nooit voorbij gaat. Alles wat er in tot stand gebracht wordt, zal ook blijven bestaan. Ja, het gaat ten koste van onze oude mens. En daar zit natuurlijk het probleem. Maar niettemin, dit is Bijbelse waarheid. En dan staat er ook prompt in vers 14... want zoveel als het door de geest Gods geleid worden... die zijn zonen Gods. Ik heb het u al eens voorgehouden, er staat kinderen hier... maar dat is een misverstand. Zonen moet dat zijn, hè? Die zijn zonen Gods. De geest leidt ons namelijk naar die aanstelling tot zonen... waar wij de ruimte geven aan de geest Gods... Waarbij die geest Gods niet bedroeven, zal die geest ons opvoeden enzovoorts. En zal ons brengen naar die aanstelling tot zonen in de toekomst. Ter gelegenheid waarvan wij die heerlijkheid zullen ontvangen uit vers 18 van Romeinen 8. Heerlijkheid dus. Hè? Christus in u, de hoop der heerlijkheid. De geest in u die het onderpand is van de toekomende erfenis. Het is volstrekt hetzelfde. En hier staat het ook, want hier staat in vers 15... Gij hebt ontvangen de geest der aanstelling tot zonen. En dan weten we meteen waarom die geest zo heet. Die geest brengt ons daar namelijk. Dat is het doel van het werk van de geest in ons. Opdat wij inderdaad weliswaar als kinderen God zullen leven nu... maar in de toekomst tot zonen zouden worden gesteld... en zouden delen in de heerlijkheid van Christus. Waarna ik weer terugblader naar Efeze 1... Nou, dat is dan inderdaad maar voor heel even, want ik moet u van daaruit weer meenemen naar 2 Korinthe. Namelijk 2 Korinthe 1, waar staat in vers 20, want zoveel beloften Gods als er zijn. Nou, over beloften hadden we het al, ik stop meteen. Want vanuit oud-testamentische tijd was beloofd dat gelovigen... kinderen Gods zouden worden. Het werd later herhaald in Johannes 1 nog. En in 1 Johannes bovendien ook. Zoveel hem aangenomen hebben, zou je macht geven kinderen Gods te worden. Ziet hoe grote liefde onze vader geschonken heeft dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Dat staat in de beloften vanuit het Oude Testament. Als men gelooft, zal men kind van God worden. Inmiddels, en dat staat er ook bij trouwens... in de eerste Johannesbrief, is dat gebeurd. Maar inmiddels zijn aan ons, die kinderen God zijn... betere beloften gedaan. De uitdrukking uit Hebreeën. Betere beloftenissen. Nou wordt het makkelijk natuurlijk. Wat is er nou beter dan de belofte dat je kind van God zult worden? Ja, dat je zoon van God zult worden. Nou, dat is waar het over gaat. Ja, ook in Hebreeën, uiteraard. De betere beloftenissen. De oude belofte was, men zal kind van God zijn. De betere beloften worden gedaan aan degenen die al kinderen God zijn. En tot hen wordt gezegd dat ze zonen God zouden worden. Nou goed. Zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja en die zijn in hem amen. Golden tot heerlijkheid door ons. Dat wil zeggen tot heerlijkheid Gods, maar het komt zelfs via ons tot stand. En dan staat er in vers 21, maar die ons met u bevestigt. Vaststelt, die ons met u vastmaakt in Christus, namelijk die ons gezalfd heeft, dat is hetzelfde dus, bevestigen of zalven, dat kan hè, dat kan toch of niet? Een zalving kan toch een officiële bevestiging zijn of niet? Nee, kerkelijke bevestiging wellicht, maar daar gaat het nou niet over hè, maar een bevestiging. In diensttreding enzovoorts. En vorige keer hebben we al vastgesteld in verband met dat salven... omdat het in Efeze 1 vers 13 genoemd werd... dat slechts koningen en priesters gezalfd worden. Nou ja, verplicht. Ze worden gezalfd tot koning of ze worden gezalfd tot priesters. Onder het nieuwe verbond is dat verschil er zelfs helemaal niet... want onder het nieuwe verbond... vallen koningschap en priesterschap samen. Dus iemand wordt gezalfd tot koning en priester. In één keer. Maar koningschap en priesterschap is een kwestie van erfrecht. Dus men kan net zo goed zeggen, men wordt gezalfd tot zoon. Staat dat ook ergens in de Bijbel? Ja, dat staat er zelfs in. In Psalm 2 in elk geval. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion... Dat is een wat vrije vertaling daar, maar niet tenminste staat er. Ik terug heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. En daarna staat er, gij zijt mijn zoon, David bij elkaar. Zoon, koning, salving. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Eigenlijk aangesteld, maar goed. Maar dat valt dus inderdaad samen. En hier is dat ook zo. Die ons met u vaststelt in Christus. Die ons gezalfd heeft tot koningen en priesters. Dus is God. Hoe heeft hij dat dan gedaan? En waarmee heeft hij ons dan gezalfd? Om zo te zeggen. Dat is hetzelfde als de vraag, waar is de zalfolie dan een beeld van? Van de Heilige Geest, ja. En dat staat er, hè. Er staat in vers 22, die ons ook heeft verzegeld en het onderpand des geestes in onze harten gegeven. Zodat er drie sterke termen gebruikt worden voor het ontvangen van de geest. Ontvangen is maar een heel zwakke uitdrukking. Maar in plaats daarvan staan hier drie andere, namelijk bevestigen, vaststellen. Nou, dat is sterk dus, hè. En het nog andere is zalven, vanwege koningschap en priesterschap, dat is ook sterk. En vervolgens, die ons ook heeft verzegeld. En heus, dat zijn geen drie dingen, dat is gewoon één en hetzelfde, dat is de werking van de geest. En daarna staat er, op grond van deze drie uitdrukkingen, hij heeft ons het onderpand des geestes, het onderpand namelijk de geest, in onze harten gegeven. Laat ik het nou eens eenvoudig zeggen deze keer. Geloof is daar is geen intellect voor nodig. Absoluut niet. Integendeel. Iemand zegt het en je houdt het voor waar. Intellect heb je eventueel nodig om dingen te begrijpen. Eventueel. Maar niet om te geloven. 1 en 1 is 2. Leg het eens uit. Van niks uit te leggen, dan moet je gewoon geloven als die je vrouw het zegt. En dat is het dan. He? En dan is de bedoeling dat je het kunt onthouden, maar met intellect heeft het niks van doen. Met geheugen wellicht dan nog. Maar waar het maar om gaat, is dat men zou beginnen met te geloven en met het hart te aanvaarden. Weet je nog wat de Heer Jezus zei tegen de Emmausgangers? Nadat ze ook de dingen niet zagen. Hij zei, o onverstandigen en tragen van hart om te geloven. En niet tragen van verstand of van intellect om te begrijpen. Tragen van hart om te geloven al wat de profeten gesproken hebben. Let op, al wat. Men zou in heel de waarheid geleid worden namelijk. En dus in al wat de schrift leert. Nou, dat is waar het om gaat. Dat is waarvoor gebeden wordt. Omdat we zouden hebben, verlichte ogen des harten, opdat wij mogen weten, en dat is niet alleen verstandelijk weten, maar inderdaad met het hart weten, in ons wezen, opdat we mogen weten welke is of zij de hoop van zijn roeping. Nou, dat is makkelijk. Ook hij is geroepen tot zoonschap, dus de hoop van zijn roeping is inderdaad zijn verheerlijking. En voor zover het nog hoop is, betekent het gewoon dat het gaat om de openbaring van de heerlijkheid van Christus in de toekomst. Wij zouden dat weten. Zouden wij verstaan. Maar meer in het bijzonder zouden wij verstaan. Dan komt hij weer, dan kom ik meteen een heleboel licht. Hè? Wij zouden in het bijzonder verstaan dat niet alleen de Heer Jezus zelf zal wederkomen in heerlijkheid om zijn koninkrijk over Israël en de volkeren op te richten. Hoeveel procent van de gelovigen trouwens gelooft dat? Dus dan hoef ik al niet meer verder te gaan eigenlijk. Maar het licht is nog veel groter. Het gaat er namelijk om dat niet alleen de Heer Jezus zal geopenbaard worden in de heerlijkheid om zijn koninkrijk over Israël en de volkeren op te richten. Maar wij als gelovigen zouden met hem, want wij zijn zijn lichaam, zegt vers 23. Wij zouden met hem geopenbaard worden, eveneens in heerlijkheid met hem. En wij zouden ons koninkrijk, excuus dat ik het zo zeg, maar hoe zeg je het anders? Wij zouden ons koninkrijk over Israël en de volken oprichten. Het is het Messiaanse Rijk, maar wij zijn het lichaam van de Messias. Heb u dat? Er is nogal wat hoor, maar dat zouden we leren verstaan. En dan staat er welke zij de hoop van zijn roeping. En dan staat er nog een keer hetzelfde min of meer. Welke de rijkdom zij der heerlijkheid van zijn erfenis. Nou ja, als je de gelovige zegt dat de Heer zelf een erfenis heeft, dan begrijpen ze al niet meer waar je het over hebt. En wat hij erft, nou goed, een koninkrijk, de schepping als zodanig. Israël zijn erfdeel, de volkeren zijn erfdeel, de hele schepping zijn erfdeel. Maar boven alles, de gemeente, wij namelijk, zijn erfdeel. Dat in de eerste plaats. En daar hebben we natuurlijk al eerder over gesproken, naar aanleiding van de voorgaande verzen. Dus als we willen weten wat zijn erfenis is en wat de heerlijkheid is van zijn erfenis, wij zouden bedenken dat hij niet alleen maar is de zoon van des mensen, de zoon van David, die in de toekomst op de troon van David zal zitten in zijn geopenbaarde koninkrijk. Het is wel zo, maar het gaat veel verder. Wij zouden vanuit de hemel, vanuit het feit dat hij zoon van God is, en dat is heel wat hoger, zouden wij in zijn heerlijkheid delen. Hij zou de eerstgeborene zijn te midden van vele broederen of mede-erfgenamen, beide uitdrukkingen uit Romeinen 8. Dat zouden wij leren verstaan en we zouden ons dat bewust zijn. Dat dat ook onze bestemming is. En dat het dat is, staat er ook gewoon achter. Er staat welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Dat zijn wij. Dat zijn die heiligen uit vers 1. Zie? Zodat maar gezegd wil zijn, dat willen wij iets verstaan van onze eigen positie, van onze eigen roeping, van Gods plan met ons leven. Dan zouden wij moeten komen tot kennis van Christus. Huh? We zouden hebben die geest der wijsheid en der openbaring, ontdekking, openbaring in kennis van Hem. Wij zouden ons dus bezighouden met Hem. Ik vind dat een rare uitdrukking, maar ik weet ook geen andere. Wij zouden op Hem gericht zijn. Hij zou in onze gedachten zijn. Zijn woord, het woord niet alleen van Hem, maar ook over Hem, zou onze harten vullen. En waarbij Hem langzamerhand wellicht steeds beter leren kennen, leren wij ook onszelf kennen, leren we ons kennen in de positie waarin God ons ziet. En dat is waar het om gaat en dat is ook inderdaad de basis van onze praktische levenswandel. En in die zin zouden we ook navolgers van Christus zijn, waar hij zijn toekomst kende, omdat het hem beloofd was. Wandelde hij in overeenstemming daarmee en gericht op die toekomst, op de vreugde die hem voorgesteld was, en waar wij onze toekomst kennen, die vast ligt in Christus, zouden wij wandelen in overeenstemming daarmee. Maar dat zijn de woorden aan het begin van hoofdstuk 4 van Efeze. Maar het zal ook duidelijk zijn dat de schrift uitgebreid meedeelt dat dit soort zaken inderdaad verborgen gehouden worden voor niet alleen de ongelovigen, laat staan voor de Joodse volk, maar ze worden verborgen gehouden voor ieder die niet bereid is om zijn levend gemaakte lichaam, doordat de geest daarin woont, het leven Gods daarin woont, om zijn levend gemaakte lichaam te stellen tot een levend heilig gode welbehagen offer. Pas als wij onszelf en dus ons lichaam aan hem ter beschikking stellen, serieus natuurlijk, hè, waar wij dat doen, zal hij zijn werk in ons gaan doen. En dat werk houdt in dat we deze dingen in de eerste plaats zouden leren verstaan. Dat we gemeentelijke waarheid zouden kennen. En dan zal ik u nog eens een geheim verklappen. Het gros van alle dwaalleren, ik heb een hekel aan de term, maar hoe noem je het anders? Het gros van alle dwaalleren vindt zijn oorzaak in het feit dat men gemeentelijke waarheid niet kent. Het onderscheid namelijk niet kent tussen de gelovigen van vandaag en die uit van het oude verbond, zal ik maar zeggen, van voor de opstanding van Christus. Nou, dat komt veel voor hoor. Want overal waar men onder het oude verbond leeft, verstaat men dus geen gemeentelijke waarheid. En zolang men denkt dat Abraham deel uitmaakte van de gemeente, ja, dan zitten we toch... Het was een oud-testamentische gelovige. Die was niet wedergeboren. Er was geen nieuw leven. De geest was nog niet overmits Jezus nog niet verheerlijkt was enzovoorts. Neem maar een heel eenvoudig voorbeeld. Maar waar men het onderscheid niet kent tussen de gemeente van vandaag en gelovigen uit voorgaande tijd of gelovigen uit de toekomst, of waar men zelfs het verschil niet eens kent tussen gelovigen en ongelovigen, want daar komt nog het meeste voor, daar komt natuurlijk van al deze dingen helemaal niks terecht. En dat is de basis van bijna alle dwaalleren. Ja, ik vind het zo vervelend om meteen weer Jehovah's getuigen te noemen enzovoort. En zevendedagsadventisten en al dat soort dingen meer. Zevendedagsadventisten plaatsen zichzelf onder de wet van het oude verbond. Houden zich vervolgens bezig met het toekomst, profetisch woord, maar daar begrijpen ze geen letter van. Echt niet, sorry. Ik weet hoe arrogant het klinkt, maar wat had u dan gedacht dat ik zeggen zou? Ik hoor daar immers niet bij, dus... Hè? Maar zo is het nou eenmaal. Al die voorspellingen die zij doen gedaan hebben op grond van profetisch woord... zijn nooit uitgekomen. Waren verbazend interessant en ingewikkeld. Het is nooit uitgekomen. Ik kan u de historie ervan laten zien. Aan de loop der tijd, ze hebben nogal wat geschreven, dus je kunt zo volgen. Hetzelfde geldt voor de Jehovah's getuigen, precies eerder. Waar zit het probleem? Men kent de tegenwoordige waarheid niet. Nieuw Testament is de tegenwoordige en dus gemeentelijke waarheid. En zolang men denkt dat men deel uitmaakt van de 144.000, is men een anachronisme. Dan hoort men hier niet thuis. Dat gaat over wat in de toekomst nog zal volgen. Enzovoorts. En zolang men denkt deel uit te maken van het volk Israël, omdat men als Nederlander wellicht van de stam van Zebulon afstamt, dan is dat een dwaalleer. Want God heeft Israël in onze dagen volstrekt aan de kant gezet. En of je nou van geboorte een Israëliet bent, of een Jood, of uit welke stam je ook komt, maakt helemaal geen verschil. Betekent niks. Enzovoorts. Nou, zo kan ik natuurlijk nog uren doorgaan, maar we zullen het maar niet doen. Waar het om gaat is dat wij zouden weten dat de gelovigen van vandaag een andere positie innemen dan de gelovigen uit voorgaande bedelingen. En dus van voor de opstanding van Christus. En dat wij eerstelingen zijn in relatie tot de gelovigen na ons. In de dagen van de wederkomst van Christus. En de consequentie daarvan is dat wij deel hebben aan dat eerstgeboorterecht, aan de hemelse roeping, zelfs van Christus zelf, omdat wij nou eenmaal zijn lichaam zijn. Dat is waar het om gaat. Maar nou de volgende vraag. Hoe komt het nou dat al die dwaalleren, als je het zomaar even noemen mag voor het gemak, hè, dat die allemaal hetzelfde kenmerk hebben? Want er zijn er nog veel meer hoor. Hoe komt het dat ze hetzelfde kenmerk hebben? Het kenmerk namelijk van het niet verstaan van wat ik dan maar weer noem tegenwoordige waarheid. Dat is makkelijk genoeg. Omdat de Heer er geen belang bij heeft om die tegenwoordige waarheid aan hen te openbaren. En de geest die in de gelovigen woont, heeft geen enkel belang om de gelovigen in heel de waarheid te leiden, als die gelovigen niet van plan is enigerwijze in overeenstemming met en dus uit die waarheid te leven. Heb je dat? Dat is een heel belangrijke zaak. Er zijn er echt die denken dat het maar om gaat om bijbelkennis op te doen. Dat hebben ze van mij begrepen. En dat is ook niet ten onrechte. Maar je doet helemaal nooit bijbelkennis op. Je zal er niks van begrijpen als je niet begint bewust met je leven aan hem te geven. En dan doet hij zijn werk, en voor zover wij iets van de schrift zouden verstaan, is het opdat we eruit zouden leven. En op het moment dat wij dat niet meer willen, houdt het verhaal op. Nou ja, er schieten me nooit passende of tactische voorbeelden. Ik heb weer zo'n ontactisch voorbeeld. Er komt een ontactisch voorbeeld. Hoe komt het dat er nog steeds zoveel discussie bestaat rond de doop? Hoe komt dat? Omdat het een moeilijk onderwerp is? Wel, nee. De discussie van grote doop of kinderdoop? Wel, nee. Praat maar met een eerlijke predikant. Dat is meestal die van een ander dan. Sorry. Maar praat maar met een eerlijke predikant. Wie het ook is, ook hier van kampen zal ik maar zeggen. Praat maar met ze. Ze zullen meteen toegeven dat kinderdoop een volstrekt onbijbelse aangelegenheid is. Maar ze zullen daarna zeggen dat de kerk het nodig gevonden heeft. En het praktischer vindt. Het is een eerlijke zaak. Ik lieg niet. Dat is wat ze mezelf verteld hebben. En wat er geschreven wordt erover, is niks mee mis. Dat is wat er gezegd wordt. Ze weten het dus. Waarom blijft die discussie dan bestaan als iedereen het weet? Heel gemakkelijk. Omdat men weigert de consequenties te trekken. En men onderwerpt zich liever aan een kerkelijke traditie dan aan het woord van God. Dat is het gewoon. En ik heus, ik sta hier geen reclame te maken, alsjeblieft zeg. Maar waar het maar om gaat, is om het beginsel. Daardoor blijven dit soort simpele dingen, want het zijn heus simpele dingen, het wordt tot de melk gerekend, in Hebreeën 6 staat er nadrukkelijk bij, het is melk, eenvoudige dingen, beginselen, daarom blijven die altijd nog steeds in nevelen gehuld en komt er nooit een duidelijke uitspraak over. Eenvoudig, omdat men toch niet van plan is om er iets mee te doen. En daar waar men van plan is eventueel de consequentie te trekken, ongeacht hoe het uitpakt, als het woord van God is, trekken we de consequenties, daar blijkt dit probleem helemaal geen probleem te zijn. Nou ja, het neemt dikwijls tijd om er helderheid in te krijgen, maar het begint met of men eventueel wil of niet. De Heer vertelt ons niet wat hij van ons verwacht, hoe wij hem zouden dienen. De Heer zegt ons niet welke gaven hij ons gegeven heeft, opdat we die zouden gebruiken in zijn dienst, zolang we niet bereid zijn om die gaven ook daadwerkelijk te besteden. De Heer zegt ons niet naar welk land wij onderweg zijn, als we niet onderweg zijn. Hebben jullie? Nou ja, goed, Abraham dan, hè? Dat bedoel ik. Hè? Door het geloof is Abraham geroepen zijnde, gehoorzaam geweest en is op weg gegaan zonder te weten waar hij komen zou. En hij zal nooit geweten hebben welk land de Heer voor hem bestemd had als hij niet eerst onderweg gegaan was. En daar begint het mee. En dat is leven uit geloof. Onderweg gaan en dan maar zien waar men terechtkomt. En dat is geen fatalisme, dat is geloof. Dat is namelijk vertrouwen op God en zijn woord en zijn beloften. Dat is waar het om gaat. En dus sta ik nou te vertellen dat ik net zo goed kan ophouden. Hè? Of niet? Of begrijpt u dat zo gauw niet? Ik sta te vertellen dat ik net zo goed kan ophouden. Want hoezeer ik ook probeer Bijbelse waarheid te laten zien, te lezen uit de schrift, te verklaren, toe te lichten, te vergelijken. Het heeft geen enkele zin als men niet bereid is om daar de consequenties uit te trekken en daaruit te leven. En al je intelligentie helpt je geen stap verder als je niet gewoon eerst komt met je leven, een levend lichaam, tot aanvaarding van de Heer, van zijn werk wat hij in het verleden gedaan heeft, en in het bijzonder van het werk wat hij kennelijk, want dat zegt de schrift, in ons en door ons wil doen. Amen.